Goedenavond, gemeenteleden, gasten en degenen die later deze dienst beluisteren. U bent alle van harte welkom in deze dienst waar u voorgaat dominee Hoekman uit Finsterwolde. Volgende week hoopt de dominee op het hof voor te gaan. Ons aanvangslied is Psalm 30, de versen 2 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In stil gebed voorbereiden op de ontmoeting met de Heer onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 25 en daarvan versen 5, 6 en 7. Psalm 25, 2, 6 en 7, moet ik wel goed zeggen.
Thank you.
Gemeente, we gaan bidden om de zegen van de Heere, de zegen die God beloofd heeft, waar we om vragen mogen. En dat doen we ook door het zien op de Heer Jezus die leeft. Paulus zegt, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En Paulus roept ook in Hebreeën 4, laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Aansporing die wij nodig hebben blijkbaar, maar die we ook omhelzen mogen en zeggen, Heere, u zegt het zelf, kom maar, hier zijn we. En zo willen we bidden door te zien op Jezus en dat we door hem tot God gaan. Heer in de hemel, u die alle macht hebt in hemel en op aarde, u leeft, u zegt het zelf, ik ben dood geweest en ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent aan de rechterhand van de Vader. Stefanus zag u toen hij stierf. In dat ogenblik stond u op en hebt u hem thuisgehaald. U bent voor ons in de hemel, ons vlees en bloed. En Heer, als we daar ook vanavond bij gaan stilstaan, door ermee geconfronteerd worden vanuit de prediking, Heere, zegen ons dan, wat dat betekent, dat ons vlees en bloed in de hemel is. Want het is waar, God met ons, Immanuel, dat staat boven het Heere Kerstevangelie geschreven. God werd mens. En Heere, wat dat betekent, nu u alles volbracht hebt en naar de hemel bent gegaan, wat dat betekent, dat u voor ons de weg bent, de waarheid, het leven. En dat wij door u tot God gaan. Dat we door u thuiskomen bij de hemelse Vader. En dat er ook een vaderhuis is met zijn vele woningen waar plaats bereid is. Door uw handen die doorboord zijn. Door het werk van uw hart, van uw liefde. Om liefde, lief te hebben tot het einde toe. Totdat het doel bereikt was. Waar u het uitriep. Het is volbracht. En u uw hoofd hebt neergelegd. Want Heere, van u hebt het zelf gezegd dat de Zoon des mensen geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Vossen hebben holen, vogelen hebben nesten, maar u geen plek. Totdat u het doel bereikt had, daar hebt u uw hoofd laten rusten. Het hoofd buigende gaf u de geest. En dat mogen wij weten, dat mogen we zien. Goede Vrijdag is achter ons, het graf is open en u bent de levende en u bezoekt uw gemeente. En Heer ook vanavond, u bent dezelfde, bent u bij ons. Twee of drie in uw naam, daar bent u in het midden. En Heere, zegen ons uit uw volheid, uit die bron van de genade, van kracht. Want ook wij zitten hier met alle verslagenheid en angsten en het leven is veel, veel ingewikkelder dan wij aankunnen. Heren, het is door de zonde en door de dood getekend, misvormd. Zoals Luther het ook zo mooi zingt. Midden in het leven zijn we door de dood omringd. En dat is de werkelijkheid, Heren. Maar wij mogen weten, u leeft. Zo mogen wij ook op deze plek, deze kapel, omringd zijn van u, de levende. En mogen wij onze hoofden en willen we onze hoofden opheffen tot u in de hemel. En weten dat bij alles wat hier gebeurt, ja zelfs tot de laatste traan, dat u machtiger bent dan die laatste traan. Want u zult ook die laatste traan van onze ogen afwissen. Heere, u bent veel machtiger dan al het geweld van zonde en dood. U hebt het overwonnen. Wij aanbidden u. En u bent het die ons hart vervult met grote blijdschap. Zegen ons, geef ons de opening van uw woord. Dat we mogen zien, mogen horen en ook getuigen mogen zijn dat u leeft. Zegen, Heere. En open de schrift, open ons hart. En dat deze plek een plek van vreugde mag zijn. Een plek waar we putten uit de bron. Een bron van zaligheid. Waar we ons verheugen in uw grote genade, in uw liefde. Breid uw koninkrijk uit over heel de wereld. Heere, u bent de Almachtige, de De Satan gaat rond als een briesende leeuw en hij heeft nog een kleine tijd. Maar u bent machtiger en groter en sterker dan al het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. En daarom bidden we ook, te midden van al dat geweld, kom Heere Jezus, kom met haast. U hebt het zelf beloofd, 3 keer in openbaring, in het laatste hoofdstuk, dat u met haast ook wilt komen. Dat u verlangt dat we uw heerlijkheid zullen zien. Heere, ja zo verlangt uw hart naar ons. Dat gaat veel verder en reikt veel dieper dan ons verlangen. Maar het spoort ons ook aan om tot u te zeggen, Heere, kom met haast. Zegen ons. Wees met allen in nood. Met kerken die verdrukt en vervolgd worden. Gemeenteleden die om het getuigenis gemarteld worden en ergere dingen mee moeten maken. Heere, ontferm u over uw gemeente, over heel de wereld. Zegen ook Israël. En geef dat ze uw naam mag erkennen en belijden. En wilt u haar de ogen openen, zodat ze erkent dat u leeft. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan de Heilige Schrift lezen. En de schrift is heilig omdat de Heilige Geest het gegeven heeft. Mensen zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En het zijn gewone mensen van vlees en bloed met allemaal gaven en soms ook onhebbelijkheden. Ze zijn heel verschillend. Maar zo heeft ook Johannes zijn zendbrieven geschreven. Naast zijn evangelie ook brieven. En daar willen we het eerste hoofdstuk van opzoeken. 1 Johannes, dan lezen we de eerste 3 versen. 1 Johannes 1 van 1 tot en met 3. Daar zegt Johannes, die dus ook het evangelie heeft geschreven, maar hier is hij met de zendbrief bezig. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt. Dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Tot hier de lezing van de schrift. Dit is ook de tekst voor de prediking. Deze 3 versen, met name het eerste vers, wil ik wel de meeste nadruk op leggen, waar een 3-tal belangrijke elementen worden opgesomd. Het horen van de Heer Jezus, het zien van de Heer Jezus en het aanraken van de Heer Jezus. Als grond, als bevestiging dat Jezus leeft. We gaan eerst nog zingen ter inleiding op de verkondiging. Weerklank 9. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. gemeente, wanneer Johannes deze brief gaat schrijven, dan zou je denken, nou, hij heeft er al heel wat mooie dingen geschreven in het evangelie over Jezus. Het woord was God, het woord is vlees geworden, het woord heeft onder ons gewoond. Dat is Johannes 1, en er staat hier ook wat er was vanaf het begin. Dan zou je zeggen, nou, hij begint op dezelfde toonhoogte als het evangelie van Johannes. En dan gaat hij zo door met schrijven om over Jezus te getuigen. Maar dan houdt hij als het ware even in. Nou, behoorlijk in. Niet even, maar behoorlijk. Want als je Johannes 1, het evangelie, je naast legt, dan hoor je hem één loflied zingen over de komst van de Zoon van God die mens geworden is. Het woord is vlees geworden. Maar hier, wat er was vanaf het begin, eigenlijk dezelfde lijn als in Johannes 1. In den beginnen was het woord. Maar dan gaat hij naar die komma even met totaal iets anders bezig. Na die komma, dan zegt hij wat wij gehoord hebben, met onze eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt. Dus dat is gelijk al een hele andere insteek ten aanzien van het Johannes-evangelie. Horen, zien en aanraken. Dat is voor Johannes blijkbaar ontzaggelijk belangrijk. Dat hij daarmee niet zomaar even wat details ventileert. Al leuk om te weten. Nee, dit is fundamenteel voor Johannes. Als je deze brief schrijft, gaat het om die drie zaken. Horen, zien en aanraken. En het is voor mij de opdracht geworden, ook in de voorbereiding. En ook als dat dan gaat werken van binnen. Hè, wat is dan je boodschap? Wat wil je de gemeente meegeven? Het is voor mij gaan dringen van, maak het maar duidelijk waarom Johannes deze drie elementen noemt. Horen, zien, aanraken. Allereerst horen. Wat moet ik dan aan denken? Wat hebben ze nou van Jezus gehoord? Ja, dat is precies het punt. Dat brengt ons helemaal naar die eerste zondag toe. De dag van de Heer, de dag van zijn opstanding. Als Jezus opstaat uit de dood, dan is er eerst een ontmoeting met Maria Magdalena, er is een ontmoeting met de vrouwen, er een ontmoeting met Petrus. Maar aan de avond van die eerste dag komt Jezus bij zijn discipelen. En de discipelen van Jezus hebben zich opgesloten in een huis achter gesloten deuren. En dat staat er in Lucas 24, omdat ze bang waren voor de Joden. Wat zal er nu loskomen? Jezus, hun Heer en Meester, is gedood aan het kruis. Wie zal de volgende zijn? Er zal wel van alles gebeuren. Ze zullen nu doorpakken. Wie is de volgende? En zo zitten ze bij elkaar achter gesloten deuren. Ja, Judas is er al niet meer bij. Die heeft zijn eigen weg gevolgd. Judas heeft zichzelf van het leven beroofd. Maar niet alleen Judas is afwezig. Thomas is er ook niet. En dan zie je gelijk al dat er van alles gebeurt. Die kleine gemeente, die kleine groep, is heel kwetsbaar geworden. Thomas die trekt blijkbaar ook een eigen koers. Maar dat is niet gezond. Als er een samenkomst is en als je samen bang bent, ja, dan liever met elkaar, dan zoek je steun bij elkaar. Dan schuil je bij elkaar, dan trek je naar elkaar toe. Thomas gaat dan niet op je eigen houtje zitten. Zoek dan die gemeente op. Nou, kom ik straks op terug. In ieder geval, daar zitten ze dan, achter gesloten deuren. En van het een op het andere moment is Jezus in het midden. En dat kun je lezen, dat kun je voorkomen. Maar ja, dat kennis geven, aannemen. Maar dat is nou precies wat de hemel is. De nabijheid van Jezus is van het een op het andere moment heel concreet. En dan kunnen we ons wel eens afvragen, waar is de hemel of hoe ver is de hemel? Want misschien heb je dat eens mee mogen maken. Misschien wel bij een sterfbed van een geliefde. die in het geloof leefde en stierf, dat je hebt gevoeld en de Heere was erbij. Nou, dat kan zomaar heel dichtbij komen, de hemel. Jezus kan er opeens bij zijn. Zo dichtbij is de hemel. Kijk maar in Handelingen 7. Als Stefanus onder de stenen van het Sanhedrin zal sterven en zijn laatste ogenblik aanbreekt, dan zegt hij: ik zie de hemel open en Jezus staan. Dus hij krijgt daar nadrukkelijk Jezus in het gezicht en mag hem zien. Dan is het dat de Heere opstaat en zijn kind in de armen sluit. Maar zo dichtbij is de hemel. Op een of ander moment is Jezus bij zijn discipelen. Ja, dat laat je ook even heel anders naar deze ruimte kijken. Hè? Ook naar de ruimte om ons heen, waarin wij leven en ons bewegen. Hoe dichtbij is de hemel? Ontzaggelijk dichtbij. In ieder geval, van het een op het andere moment is Jezus daar. En dan horen ze dat waar Johannes dus naar refereert, dat Jezus gaat spreken. Shalom, vrede zij u. Dus ze horen het en ze zien het bij wie dat vandaan komt. Ze zien hun Heere, hun Heiland, hun Meester. Jezus die ze lief hebben, die ze gevolgd zijn, die ze kwijtgeraakt zijn, waarvan ze ook gedacht hebben en gezegd hebben, wij dachten dat hij de Christus was, zoals de Emmausgangers hebben uitgesproken. Ze zien hun Heere, hun Meester, en ze horen zijn stem. Het is wat het is. Ze zien het met de ogen en ze oren met de oren. Vrede zij u. Ja, en dan in plaats van blijdschap, in plaats van verwondering, worden ze ontzaggelijk bang. Verwarring komt in hun hart. Je kunt het allemaal lezen in Lucas 24. En het is zo mooi om te zien dat Jezus, die dus niet met onze blokkades te maken heeft, wij hebben te maken met blokkades. Jezus niet. Wij kunnen niet begrijpen dat hij leeft. Wij hebben hem als het ware gezien sterven. En wij kunnen niet verder kijken dan dood is dood. Ja, dat is ons menselijk bestaan. Begrensd tot en met. Door de dood. Maar die grens geldt voor Jezus niet. En als Jezus dan bij zijn discipelen komt. De opgestane Heere. Dan zegt hij tegen hen. Vrede, shalom. Het is helemaal heel. Het is helemaal goed gekomen. Dan peilde tegelijkertijd diepe verwarring bij zijn discipelen dat ze dit niet kunnen begrijpen. Dat ze hier van de slag zijn. Dat ze hier helemaal vastlopen. Tegenwoordig noem je error in je hoofd. Nou, dat ziet Jezus in de ogen van zijn discipelen. En hij peilt dat in het hart van zijn discipelen. En daarom zegt hij gewoon, heel eenvoudig, nog een keer, vrede. Dan horen ze twee keer zijn stem vrede verkondigt. Die stem die ook op Golgotha heeft uitgeroepen met grote stem. Het is volbracht. Diezelfde stem spreekt hem weer aan. Al denk daar maar zo van aan. Lief gaat tot het einde toe. Het is volbracht. Het laatste wat ze hebben gehoord uit zijn mond. En nu vrede. Maar dan is het dat de Heer Jezus nog een stap verder gaat. Want ze hebben dan hem gezien. Ze horen hem. En dan is het nog de vraag, komt het binnen? In ieder geval, de Heer Jezus peilt de verwarring. Dat het bij hen onbegrip oproept. Wat is dit? Wat gebeurt er? En dat kunnen we nog begrijpen ook, want soms zie je iets, maar ja, je kan ook dromen. Soms hoor je iets, maar het kan ook een herinnering zijn, een echo. Je kan in je dromen iets zien, en je kan ook soms iemand horen roepen die er niet is. Als je heel veel met elkaar optrekt en die persoon is dan een aantal dagen weg, met vakantie, en dan weet je dat heel goed, die persoon is weg. En dan denk je, hè, word ik nou geroepen?
Dan is dat die echo van de stem van die persoon. Dus dat zijn zomaar allemaal gedachten die kunnen opkomen van, ook bij de discipelen, wat gebeurt hier, wat overkomt hier ons? Is dit allemaal echt, ben ik hier wel echt bij, of droom ik? Hoor ik iets wat er helemaal niet is? Maar dan zegt Jezus, wacht maar. Een geest heeft geen vlees. En een geest heeft geen beenderen, geen botten. Jezus ziet dus de verwarring en peilt ook de gedachte van, we zullen wel met een geestverschijning te maken hebben. Ik zou je eerlijk zeggen, hier ben ik heel blij om. Omdat dit al meer gebeurd is. Ook bij het moment dat Jezus naar zijn discipelen toekomt over het meer, over het water, als er storm is en de golven het schip dreigen te vullen en dat het schip naar de kelder zou gaan, dan komt Jezus naar hen toe over het water en dan roepen ze ook tegen elkaar, het is een spook! Ja, verder als dat komen wij niet blijkbaar. Dood is dood en dan komen we in die geestelijke werkelijkheid en dan, het zal dan wel een spook zijn. Nee, zegt Jezus, een geest. Jullie horen mij, jullie zien mij, maar jullie denken nu dat het een droom is, dat het een echo hoort van iets wat er niet is. Jullie denken ook dat ik een spook ben, een geest ben, maar ik ben zo concreet als maar kan. Kijk, en dat moeten we willen zien. Jezus loopt met zijn discipelen letterlijk op om ze te laten zien dat hij echt opgestaan is. Jezus doet er alles aan om zijn discipelen bij de dood, bij het graf weg te halen en ze te brengen tot de overtuiging, de diepe, echte, vaste overtuiging, tegen eigen verstand in zelfs, want op mijn verstand zegt dood is dood als ik op de begraafplaats kom, maar dat Jezus nu zijn discipelen tegen al het ons denkbare in brengt tot het opstandingsgeloof. Toch is het waar, ook al begrijp ik het niet. En daarom zegt hij niet alleen, een geest heeft geen vlees, een geest heeft geen botten. Nou, ik heb ze wel, ik heb vlees en ik heb botten. En dan denk ik van, ja, misschien dat die wonden nog zo de stukken van de botten van Jezus zichtbaar maken, laten zien. Maar zomaar een gedachte, maar daar moest ik zelf aan denken. Hij toont erbij zijn handen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, raak mij aan. En dat is dus dat laatste gedeelte van vers 1, van 1 Johannes 1. Wij hebben hem aangeraakt. We hebben hem mogen tasten. Ik weet niet hoe het in deze vertaling precies staat. Ja, wat onze handen hebben aangeraakt. En dat staat in Lucas 24 letterlijk. Dat Jezus zegt, raak mij aan. Dat is dus een gebod van Jezus tot zijn discipelen. Pak mij vast. Voel dat ik echt vlees ben. Dat ik botten heb. Ik ben echt mens. Ik leef. Jullie hebben mij aan het kruis zien sterven. Allemaal waar. Maar ik ben opgestaan en ik leef. Raak mij aan. Nou, dus gelijk even een kort uitstapje erbij. Want er is ook een geschiedenis bekend in Johannes 20. Waar Jezus iets anders zegt. Met name richting Maria Magdalena. En Maria Magdalena, die was naar het graf gegaan die ochtend van de eerste, van de derde dag, van de opstandingsmorgen. En die vond het graf open en toen was ze helemaal in de war. En toen zag ze daar iemand en ze dacht, dat is de tuinman. En ze zei, weet u misschien waar ze mijn Heer hebben neergelegd? Want het graf is leeg, ze hebben mijn Heer meegenomen. En als ze nou zo die woorden tegen, ze denkt de tuinman, uitspreekt, dan zegt de tuinman, het is Jezus, maar ze ziet het niet. Maria, Jezus kent zijn schapen en roept ze bij naam. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn, zegt Jesaja. En dat doet Jezus ook. Heel letterlijk. Maria, zijn stem. Ze ziet, ze hoort hem. En in dat ogenblik valt ze voor hem neer en grijpt ze hem vast. En dan zegt Jezus, raak mij niet aan. Hè? Dat is apart. Tegen de discipelen die avond zal hij zeggen, raak mij aan. Een vrije uitnodiging om hem vast te pakken. Het is echt, hij is het. En bij Maria Magdalena, raak mij niet aan. Nou, gelukkig staat er geen punt. Wat achter komt, legt het namelijk uit. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Ik moet verder, Maria. Je moet nu dit moment niet bevriezen voor jezelf. En mij vasthouden, want ik ga verder. Ik ben op weg naar het vaderhuis. En je mag een boodschap brengen aan mijn broederen. Dat mijn God ook hun God is. En dat mijn vader nu ook hun vader is. Wat een boodschap. Dan moet je dat niet willen bevriezen voor jezelf. Nee, daar wordt duidelijk gemaakt door de Heer Jezus aan Maria en ook aan ons. Wat Pasen is. Pasen, opstanding van Jezus. Dat betekent dat hij leeft en aan het werk is. Dat hij doorgaat van het graf naar de hemel. Dat hij doorgaat om daar plaats voor ons klaar te maken. Om ons daarna thuis te halen en thuis te brengen. Die boodschap moet gebracht worden aan zijn discipelen. En wij mogen die boodschap dus ook vernemen en horen. Pasen is het feest van de voortgang. Jezus gaat door. Hij gaat naar de hemel. Mijn vader en uw vader. Wat een boodschap. Mogen ze brengen. Mag Maria brengen. En mogen wij ook horen. Dus er is geen tegenstelling. Hier in Lucas 24. Daar is het dat de Heer Jezus zijn discipelen. Vanuit het niet kunnen geloven dat hij leeft, wil brengen tot de overtuiging, het is toch waar, hij leeft. En daarvoor gebruikt Jezus dus die drie zaken, de oren, het horen van zijn stem, het zien, ze zien hem en hij toont hun zijn handen. En ze mogen hem aanraken, naar de Bijbel. Dat is Jezus goed, hè? Zegt hij ook nog, geef me wat te eten. En ze gaven hem een stuk van vis en een stuk van honingraad. En hij had het voor hun ogen. Nou, het gaat duizelen, gemeente, wat Jezus hier aan ons bekend maakt. Ten aanzien van wat het opstandingslichaam is. Want dit is niet per ongeluk in de Bijbel gekomen als een aantal details waar... Ja, wat je ook zeg maar kan negeren. Nee, dit zijn details die ons duidelijk maken hoe concreet de opgestane Jezus was en is. En dat heeft dus ook voor ons heel veel te zeggen. Want net zoals Jezus dat opstandingslichaam krijgt in het opstaan uit de dood, zo zegt Paulus in 1 Korinther 15, wij zullen aan hem gelijk zijn. Wij zullen, zoals hij een opstandingslichaam heeft, zo zullen wij ook opstaan. Hij is opgestaan en wij zullen opstaan. Of in het punt van de tijd veranderd worden wanneer Jezus terugkomt en wij nog leven. Dat staat er in de Thessalonicenzenbrief. Maar in ieder geval, de concreetheid van het opstandingslichaam van Jezus, horen, zien, tasten en voelen, heeft ons heel veel te zeggen. Wij zullen opstaan en aan hem gelijken. Dus dat hele getuigenis omtrent de opstanden is niet iets van, we worden iets vaags, iets mystieks, verenigd met het al. Ja, dan zit je een beetje in de New Age richting. Weer terugkeert naar de aarde en dat je één wordt met de krachten of zoiets. Nee, ons hele leven is gered door Jezus Christus. En zoals Hij uit de dood is opgestaan, zo zullen ook wij opstaan uit de dood. Zo zullen wij met ziel en lichaam in alle concreetheid van horen, zien en tasten leven. Maar ja, dan heb je ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde nodig, zoals er ook wordt opgestaan en Jezus een hemel nodig is. En die is er ook, zo is het ook voor de opstanding van ons lichaam, van ons leven. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde nodig. En die zal er ook zijn, dat belooft Jezus zelf. Dus die concreetheid van het opstandingslichaam heeft ons heel veel te zeggen. Het tweede is dat Jezus ook heel concreet, zoals Hij is opgestaan, naar de hemel is gegaan. Zij stonden naar boven te kijken, de discipelen op de Olijfberg. En er staan dan die twee engelen naast hen en die zeggen: Gij Galileese mannen, wat ziet gij? En staat gij op naar de hemel? Deze Jezus, die ze gezien, gehoord en getast hebben, zal alzo terugkomen. En zijn voeten zullen op de Olijfberg staan geweest. Dat is zo concreet. Zo mogen wij terugverwachten. Dat hij ook op de troon van David zal zitten en zal regeren vanuit Jeruzalem over heel de wereld. Wij hebben dus huiswerk als het gaat over laat toe. De concreetheid van Jezus, zijn opstanding en zijn opstandingslichaam. En je ziet ook dat hij op die wijze, zoals ze hem zien en we zien opvaren, zo zal hij ook terugkeren. Dus daar zitten heel veel leermomenten in. Johannes begint dus zijn brief mee, juist om deze fundamentele zaken voor eens en voor altijd duidelijk te maken. Wij hebben hem getast. En wij hebben onze handen hebben aangeraakt. Dat verkondigen wij. Wij verkondigen niet een verhaal. Wij verkondigen niet een narratief. We verkondigen niet een systeem. Nee, wij verkondigen de levende Jezus. En die Jezus die wij terugverwachten, die Jezus die leeft, is nu in de hemel ons vlees en bloed. Daarom zijn wij welkom in de hemel. Daarom zijn we ook welkom om bij de Vader te komen en te schuilen door het zien, zegt Paulus. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is Immanuel, God met ons, die alles volbracht heeft op Golgotha. En die uit de dood is opgestaan. Die Jezus ziet Paulus met heerlijkheid en eer gekroond. En omdat ons vlees en bloed in de hemel is, zo zegt de belijdenis, de catechismus, is dat voor ons een zeker onderpand dat ook wij daar zullen komen. Nou, mooier kunnen we het niet krijgen. Ook al gaat het duizelen, maar dit is wel wat Johannes ook hier onder woorden mag brengen. Nou, we lezen verder in vers 2. Het leven is verschenen. Ja, nu begrijp ik. Het leven is verschenen. Niet abstract leven. Het leven in de zin van kracht of zoiets. Nee, het leven. Jezus, die dood was. Hij is opgestaan. Hij leeft. We dienen een levende Jezus. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Waar zaten die discipelen? Ze zaten achter gesloten deuren. Je hoeft niet meer bang te zijn. Ook niet voor ziekte. Ook niet voor de afbraak van je leven, van je gezondheid, van je kracht. Wij dienen een levende Jezus. Ook al ben ik ziek. En ook al ervaar ik de afbraak van gezondheid. En word ik steeds ouder en ervaar dat dingen moeilijker gaan. Maar dit weet ik. Hij leeft. Die voor mij dood geweest is. En hij leeft. En hij heeft gezegd. Ik leef en u, jij, gij zult leven. Nou, dat is dus het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. Wij verkondigen u. het eeuwige leven. Door Jezus die leeft, heb ik het eeuwige leven. Wij verkondigen nu het eeuwige leven. Eeuwige leven. Wie in hem gelooft, zal niet verderven, maar eeuwig leven. Johannes 3, vers 16. Wij verkondigen u het eeuwige leven. Daarbij de Vader was en aan ons is verschenen. Jezus, de Zoon van God, Immanuel, God met ons. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Het moet doorgegeven worden. Het moet niet hier bij mij stranden en als een eindpunt. Je mag het als moeder aan je kinderen doorgeven, als vader aan je kinderen, als grootvader aan de buren, de dorpsgenoten. Geef het door, getuig ervan. Wat wij gezien en gehoord hebben. Je vertelt niet een verhaal door. Maar je vertelt over de levende, je getuigt van de levende Jezus en van de hoop die in je is. En dan worden christenen ook die naar zijn naam genoemd zijn en met zijn zalving vervuld. Die worden dan de boodschappers van een eindeloze hoop. En die boodschap die brengen wij in een wereld die eigenlijk niet verder komt dan een hopeloos eind. Let er maar op, om je heen, jonge mensen ook. Waarop schrijnend veel zelfdoding plaatsvindt, ook onder jonge mensen, omdat ze niet verder komen dan wat er nu is. En als het dan niet goed gaat en er zijn spanningen en er is depressie en noem maar op, dan is dat niets meer dan een hopeloos einde waar mensen zo voor wegschrikken en waar dan ervoor kiezen om zelf maar een einde aan te maken, maar ze niet meer dragen kunnen. Dat is de werkelijkheid van een leven wat geen zicht heeft op Jezus. Ja, en dan is er nog een gruwelijke tegenstander die mensen ook opjaagt, leegzuigt en uiteindelijk als ze spel weggooit. Satan die rondgaat als een priesende heer. Die ons het leven niet gunt. En daar uiterst actief voor is. Om mensen ook bij het leven en de levende vandaan te houden. Wat wij gezien en gehoord hebben. Dat verkondigen we ook aan u. Geef het door. Jezus leeft. Gesprekken die je hoort. Waarin de hopeloosheid doordringt. En dat ze gewoon ja, niet verder komen dan levende, pluk de dag, haal nu zoveel mogelijk uit, totdat het niet meer kan. Nee, de Bijbel zegt, wie in Jezus gelooft, zal op het laatst van zijn leven nog groene twist zijn. Om te verkondigen de daden van de Heer. Ik heb het meegemaakt. Oude mensen, 99 jaar, lag op bed, een oude vrouw, die niets meer kon, verzorgd moest worden, maar zo'n zinvol leven had. Vanwege het getuigenis van de hoop die in haar was. Waar ze van sprak tegen haar kinderen, klein achter. Tot het vijfde geslacht stonden ze bij haar bed. Jongens met grote gespierde armen met tattoos erop. En die vrouw getuigd van de hoop die in haar is. En de grootste beer die erbij stond, die was gewoon ja, klein. Vanwege het getuigenis van oma. Ja, daar gaat wat van uit. Met geen levenseinde wens nodig. Maar dan mag je zeggen, Heere, tot mijn laatste snik mag ik u groot maken. Mag ik psalmen zingen, psalm 104, zolang ik nog ben. Groen en fris zijn, geplant in het huis van de Heere, om te verkondigen dat de Heere goed is en dat in hem geen onrecht is, psalm 92. We verkondigen u het eeuwige leven. Dat wij de Vader was. En aan ons, dat is evangelie, Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En aan ons verschenen is. Het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van des enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Nou, dan lief, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Vertel het door, opdat ook u met ons verbonden bent. Dat is een keten, het gaat door. Het gaat van de discipelen, en Jezus wilde dat die kring van discipelen hem zou horen, zien en aanraken. Van ons, wij hebben niet meer die wijze van omgang met Jezus. En Jezus zegt dat tegen Thomas, een week later, toen hij er wel bij was. Thomas, die was zo lekker bezig geweest, had gezegd, als ik hem niet zelf zie en in mijn handen leg op zijn zij, waar de speer in gegaan is, ik zal zeker niet geloven. Thomas, Jezus stond weer in het midden. Kom hier met je hand en leg je hand op mijn zij. Mijn Heere en mijn God, het getuigenis van Thomas. En dan Jezus, zalig zij die niet gezien hebben en nochtans zullen geloof. Wij zullen Jezus niet op die manier zien en horen en tasten. Maar de discipelen, de apostelen hebben dat mogen ontvangen. Zij hebben op dat fundament willen staan en dat is het getuigenis wat aan ons is doorgegeven. Hij leeft in deze concreetheid. Ja, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, omdat ook u met ons verbonden bent. Zo schakelt het door. Van de discipelen tot de kerkvaders tot 2026. En dan mag je dit doorgeven aan de kinderen, kleinkinderen. Geef het door. Laat dit getuigenis niet verstommen. Want er zit zoveel aan vast. Want dat verbindt met hen die hem Jezus hebben gezien en verbonden zijnde met ons, zo zegt Johannes, dan ben je ook verbonden met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat getuigenis van Jezus die leeft, is het blijkbare schakel. Dat draait alles om. Door dat geloof ben ik ook verbonden met de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Geloof deze woorden en helst ze met heel je hart. Amen. We gaan zingen in antwoord op de verkondiging Psalm 66, 6 en 7.
de Heere danken en bidden. Grote Koning, levende Christus, u gekroond met eer en heerlijkheid, wij aanbidden u en danken u, en dat u zo concreet ook bij uw discipelen kwam, en ze mochten u aanraken. En Johannes was er vol van. We hebben hem gehoord, gezien, aanschouwd en aangeraakt. U wil dat wij niets anders zullen willen weten. Jezus leeft. En dat wij ook zullen leven. Heere, de dood is overwonnen. U bent de levende. De macht van de zonde en van de dood is overwonnen door u. Er is geen ruimte en plaats meer voor de angst, voor de vrees, voor de beklemming, voor het opsluiten van onszelf. We mogen de wereld in met het getuigenis van een eindeloze hoop. Een hoop die in ons is. Een hoop die ook eruit moet om ervan te getuigen. Bij alle triestheid en verdriet om ons heen. Heere, geef ons uw vrijmoedige geest, zodat er ook onze vrijmoedige geest wordt om te getuigen van die hoop. Wij danken u, Heere, dat uw woord naar ons toe kwam. Zegen het. We gaan de week verder in. Ga met ons mee. Geef kracht, wijsheid, uw nabijheid in alles. Zegen, Heere, ook uw woord over heel de wereld. Zending, evangelisatiewerk, dat mensen bereikt worden met uw evangelie en dat uw koninkrijk komt. Breng ons ook veilig thuis en we danken u voor wat u gaf op deze uw dag. Uit genade en om Jezus wil. Amen. We zingen nu liedboek 4, 4, 6. O Jezus, hoe vertrouwd. En heb ik dan een verkeerde doorheen?
Dat heeft iedereen gebeld.
512 is dat denk
ik. Een ander nummer? Is de Wanderers Cross volgens mij. Nou, en wie de eerste heeft. Ja, 512, dat is hem. 512. En de nummers kloppen wel. Daar staan 1, 3... En 6, ja.
4, 6, 60. Je hebt de oude God en God uit.
Nee,
512.
Oh, maar het nieuwe is ook al
gehaald. Nee, het nieuwe is.
Deze hebben we
ook. Ik heb het 4, 66. Die heeft niet op de kerk. Ik heb 46. En waar is jij nou weer in de opgeweerd?
Nou, we komen er wel.
Oh.
gaan ons geloof beleiden. Met het hart geloven we op de dingen die we vanavond mochten opdiepen. En met de mond beleiden we de drie-enige God, zijn grote genade en liefde. Met de woorden van de 12 artikelen. En zullen we in aansluiting daarop het geloof ook verder beleiden met het zingen van het lied Weerklank 6267. Neem mijn leven, laat het hier. En ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De zegen van de drie-enige God mag ik op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle nabijheid, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.